psalmen die Jezus ook aanhaalt bij zijn lijden en zijn sterven aan het kruis. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat een heilige humor steekt er in dat verhaal. Heel die geschiedenis zoals dat beschreven staat. Waarin we de profeet Elisha in actie zien. Als hij keer op keer komt vertellen aan de koning van Israël waar hij zijn moet. Dat allemaal in de kracht van de zalving die op hem rust door de Heilige Geest. Dan is het niet één keer, maar keer op keer dat hij door de Geest, zonder dat dat er nadrukkelijk bij staat, weet van daar moet Israël zijn. Daar moet Israël op bedacht zijn. Daar komt het gevaar vandaan. In de kracht van Gods Geest. Mogen u en ik leven als kinderen van God, als christenen. We kijken naar de zalving die op Elisha was. Hoe hij toegerust was als profeet. Maar we kijken ook naar elementen van koninklijk optreden en priesterlijk optreden van hem. Waarin iets zichtbaar wordt al van de komende Christus. En dat helpt ons weer om onze roeping, om onze zalving ook te kennen. Want wij zijn immers christenen genaamd. Denk aan zondag 12. En daar staat dat dan ook nog. Dat hebben de ouderen ingeslepen gekregen. Zondag 12. Eerst wordt uitgelegd wat Christus betekent. Gezalfde. En waarvoor dan. Welke taken. En dan zijn wij het ook. Want wij zitten vast aan Christus. Hij is het hoofd. En wij zijn zijn lichaam. En de zalving die Christus ten deel is gevallen. Is daarom ook op ons. En dan kun je heel direct kijken naar allerlei gebeurtenissen in het Nieuwe Testament. Maar juist ook heel veel leren van al die geschiedenissen uit het Oude Testament. Waarin al iets oplicht van wat je van de Messias mag verwachten. En waar het naartoe gaat als je leeft. In de kracht van God zelf. In de kracht van de Geest. Als je leeft vanuit de wetenschap. Dat God het is die ons leven leidt. En dat dan ook zo kunt ervaren dat, wat Paulus later ook zo zal verwoorden, ik vermag alle dingen door Jezus Christus die ons kracht geeft. Een psalm die me juist bij dit gedeelte ook naar boven komt, zo, ik laat hem niet zingen in deze dienst, maar ik denk, dat is nou net die psalm in actie, psalm 139, van een God die ons persoonlijk kent, op al onze wegen. En dat zie je hier ook bij de profeet die te horen krijgt dat God de wegen ook kent van de koning van Aram, de tegenstander. Waar ik eerst met u bij stil wil staan is wat het betekent als je het leven profetisch tegemoet treedt. De strijd aan het front treedt van het koninkrijk van God. Want daar is hier ook sprake van. De strijd met Aram is niet zomaar een strijd. Het zijn aardvijanden van Israël. En steeds weer waren er benden van Aram op uit om Israël leeg te plunderen. Om dat volk te ontmoedigen. Om het ook kleiner te maken. Maar in dat alles is er een profeet in Israël. Een profeet die bij zijn aantreden, bij het afscheid van Elia, juist heeft gebeden dat de geest van Elia op hem zou zijn. En toen heeft Elia ook verwoord, dat zul je weten, dat de geest van mij op is. Daar ga ik zelf niet over, maar je zult het weten als je mij ten hemel ziet varen. Dat zag Elisa gebeuren. En vanaf die tijd heeft hij heel wat gedaan, mogen doen in de kracht van Gods geest, als profeet allereerst en ook wel allermeest, moet ik zeggen. En hij leefde vanuit die dimensie, dat hij het leven tegemoet mocht treden in de kracht van God. En doordat het licht van God over zijn leven viel, dat valt me dan zo op, kan hij juist ook zoveel betekenen in het gewone dagelijks leven. En in de strijd met Aaron. Dan pakt God niet een bijzonder begaafde generaal of zo, maar dan pakt God juist een profeet om via hem te laten zien, daar en daar moet je rekening houden met tegenstand. Daar zul je tegenstand ontmoeten. Waarschuw de mensen. Maar eigenlijk hoort het ook wezenlijk bij iets wat profeten hebben te doen. Ze staan op de muren en weten waar de klappen vallen. Van een profeet mag je verwachten een heldere kijk op waar het gebeurt. Waar het strijdtoneel ook voor vandaag is in Nederland. Bijvoorbeeld. Ik moest daar net nog aan denken toen ik in de auto nog even zat. En een aantal vrouwen voorbij zag komen. Duidelijk islamitisch. En dat ik me toen afvroeg van ja, een profeet, wat wordt er van hem verwacht? Dat hij alleen maar waarschuwt voor het gevaar van de islam of juist oproept ja, dat we die islam niet tegemoet moeten treden met haat, maar met het evangelie. En dat we als land wakker moeten worden en dat we hier heel dichtbij een taak, een roeping hebben. En dat ze zo deze strijd hebben te voeren. Elisha, de man Gods, die preekte dus niet alleen, maar die leefde ook in alles profetisch. En daarom kon God hem op zoveel momenten in zijn leven gebruiken. Daarboven lees je de geschiedenis nog van ja, hoe hij een profetengemeenschap heeft geholpen toen daar zoiets kleins gebeurde. Maar wat zal het een opsteker zijn geweest voor die profetenschool? En toen het even helemaal misdreigde te gaan met een bijl die geleend was. Ze waren aan het hakken en bouwen. En dan is daar even dat wonder. Waar je de grootheid van God ziet. Nou, dat zal natuurlijk enorm die profetengemeenschap hebben opgebouwd. En God laat in deze geschiedenis merken dat hij zijn volk ziet en over hen waard. Daardoor ziet de profeet meer dan de koning van Israël. Hij weet precies waar de gevaren dreigen, waar ze alert op moeten zijn. Een profeet is helderziend en wat de feiten van het leven aangaat en wat God aangaat. Ik denk dat we dat ook voor onszelf goed vast moeten houden, want we hebben de neiging om het profetische alleen maar te betrekken op kun je goed de Bijbel uitleggen en heb je iets te zeggen vanuit Gods woord. Maar als je de nood van het leven kunt aanwijzen, de dreigende gevaren, dat heeft ook iets profetisch. Als je daar de vinger bij kunt leggen van daar worden we als volk van God bedreigd, dan hoort dat ook bij het profetische. De koning van Aram had daarom in Elisha de meest gevreesde tegenstander, omdat achter hem, zoals achter ieder trouwe profeet, God zelf staat. Besef dat wel. Wie staat er achter ons als gemeente? Wie staat er achter de kern? Als we gemeente van Christus zijn, is het Christus zelf, is het God zelf. De God die jou kent, maar de God die ook de wereld zo goed kent waarin wij leven. En daarom komt het erop aan om ons op hem te richten, dat we nou naar hem luisteren en hem vragen, Vader, wilt u het ons laten zien? Waar moeten we zijn als kerngemeenschap in Maasluis? Waar ligt voor ons het strijdvlak? Waar is winst te behalen en waar is verlies te verwachten als we niet wakker zijn? Zo had de koning van Aram in Elisha dus het meeste vrezen, omdat achter hem God stond. Maar de koning van Aram begreep daar natuurlijk niets van. In eerste instantie denkt hij aan verraad. En wil dat achterhalen. Zeg me, wie van ons heult met de koning van Israël? Dat moet toch boven tafel komen? En dan krijgt hij te horen, meneer de koning, daar is absoluut geen sprake van. Maar de profeet Elisha hoort en ziet alles. Al zou u fluisteren in uw slaapkamer. Ik vind dat heel bijzonder. Dat dat in Aram bekend is. Zou het ook zo zijn in ons lijf ten aanzien van ons? Hoe staan wij bekend in deze plaats? Heeft de tegenstander door hoezeer we hem doorhebben? Of heeft hij van ons eigenlijk niks te vrezen? Dat zou ook kunnen. We leiden wel ons goede leven en proberen iets op te bouwen, maar toch. Nou, de koning weet maar één maatregel te bedenken. Nou, als het via die profeet gaat, moeten we die lijn dus afsnijden. Want dan kan ik daarna mijn eigen gang gaan. En zo komt Elisha ineens aan het front te staan. En dat gebeurt dan op zekere nacht. Een goed moment om als troep te verplaatsen in die tijd. Om dan in de ochtendschemering je positie in te nemen. En als dan de zon opkomt, dan zal dat een imponerend gezicht zijn. Als harnassen blinken. Als ineens het genik van paarden te horen is. En zo krijgt de dienaar van Elisha die ochtend waarschijnlijk de schrik van zijn leven. Meneer, wat moeten we doen? Hoe komen we uit die val? Het komt aan op zien. Zo laat Elisha merken. Wat doet hij dan? Dan bidt hij voor zijn knecht. Zoals Elia voor hem gebeden zou hebben. Toen Elia duidelijk liet merken, ik ga niet over die geest. Dat doet God. Maar zo wil ik weten. Nou, daar moet Elia over gesproken hebben met God. Dat kan niet anders. Anders kon hij ook die toezegging niet doen. En Elisha als profeet weet precies over wat er om hem heen gebeurt. Hij moet die legermachten al gezien hebben. En dan bidt hij voor die jongen. Dat hij ook zal krijgen voor de werkelijkheid van het koninkrijk van God. Dat hij zal gaan zien, ja, maar zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die tegen ons zijn. Gelooft u dat? Als we alleen dat maar weer meenemen uit de kerk, dat is winst. Laat u niet intimideren door de tegenstander. Hij die met u is, is meer dan hij die tegen ons is. En dat zegt de profeet dus niet op een rustig, mooi moment, na een prachtige Bijbelstudie, maar met een legers voor zich. Die de aandacht trekken. Die kunnen maken dat je erdoor wordt overspoeld, zoals Petrus, lopend op het water, ineens het contact verliest met Jezus. En dan overspoeld wordt door die golven die eraan komen. Dan is de blik weg op God. Wat hebben we steeds weer die profetische stemmen nodig die ons terugbrengen naar God. En zeggen, richt je op hem. Laat je niet verlammen. Laat je niet intimideren door de tegenstander. Die dat op verschillende manieren kan doen. Maar hou je ogen op hem. Ik zeg erbij, de Heer zal het u niet kwalijk nemen dat u wel eens de angst om het hart slaat, maar wel als u daarin blijft. Hij zal zeggen, kom op, vecht daartegen. Vrees niet, geloof en zie op Christus. En zo mag je dan ook het leven koninklijk tegemoet treden. Want dat zit er in de houding, vind ik, van Elisha. De profeet die in alle rust vertrouwt op God, heeft ook iets koninklijks al in zich. Wat zijn we vaak krampachtig en benauwd en leven we weinig als bevrijde mensen die weten, mijn God heerst, mijn God regeert. En als je dat diep gelooft, dan kun je de dingen ook tegemoet treden. Dan kun je het ook beheersen. Is Elisa hier niet in dit verhaal, deze geschiedenis, voluit de koninklijke heerser? De koning van Israël zelf, in mijn beleving speelt hij een bijrol. Wie hier echt koninklijk bezig is, dat is Elisa. Die een loopje gaat nemen met de vijand. Echt letterlijk een loopje. Dat vind ik nou heilige humor. Dat vind ik nou een invulling van Psalm 2. Dat de God lacht om zijn spotters. Die ja, zich verzetten tegen de gezalfde. De gezalfde met een hoofdletter. En die gezalfde mensjes met een kleinere letter. De Heere lacht om zijn vijanden die wanhopig tegensputteren en kan een vrolijk spel met ze spelen. Dan heeft hij maar één profeet nodig die bidt, die ziet en die gelooft. En die geweldige legermacht denkt vrij en machtig te zijn. Maar ze hebben niets meer in te brengen na het gebed van deze profeet. Ze zijn machteloos, ondanks hun bewapening. En de ongewapende Elisha, hij is de machtige hier, dankzij Gods bescherming. Met blote vingers treedt hij de lege macht tegemoet en neemt die vijand gevangen. Is hij niet de ongewapende Christus die de vijand gevangen neemt hier? En wat wandelt hij in vrijheid? In, haast zou ik zeggen, onaantastbare christelijke vrijheid. Alles even koninklijk van Gods kant. Hij bidt tot God, zult het zo doen. Dat is een slaap en blindheid. En dan kan hij tot de vijand zeggen, dit is niet de weg, dit is de stad niet. Ja, dan moet hij dus wel erop vertrouwen dat God hem gehoord heeft in zijn gebed. Anders was hij gelijk gepakt natuurlijk. Dus dat is even zo'n moment van uit de boot stappen. Van Petrus. Op de golven. Hij moet de muur uit. De beschermde stad uit. Om de vijand tegemoet te treden. En zeggen van dit is de stad niet. Dat is even een riskant moment. Dan ondervind je of je gebed effectief is. En dan mag hij het zeggen. Wat de plek is van ontmoeting. Wat het gaat worden. En dan zeg je, dit is de weg niet, dit is de stad. Hij zoekt een betere stad voor die confrontatie. Maar ook denk ik straks voor het gastmaal. En dan gebeurt het wonderlijke. Die blindheid duurt een paar uur. Minimaal 4 uur, want dat is het. De tijd die je nodig hebt om te lopen van dood van een Samaria. Wat een wandeling moet dat geweest zijn. En nou niet achterom kijken van blijft het nog zo? Nee, gewoon in de kracht van God doorgaan, wandelen. En dan komt hij bij die stad. En wat zullen de wachters op de muren van Samaria hun ogen hebben uitgekeken. Wat gaan we nou krijgen? De profeet. Herkenbaar aan zijn kleding, denk ik. En een heel leger daarachter. Van zo'n profeet kun je van alles verwachten. Ja, van zijn God kun je alles verwachten. Van u en mijn God. Kun je echt verrassende dingen verwachten. Zo mag er een geweldige bemoediging ook uitgaan van deze geschiedenis naar ons toe. Wie heeft de leiding in ons leven? Wie heeft de leiding in de dingen die om ons heen gebeuren? Door profetische helderziendheid, door te leven bij het licht van Gods woord, door te leven in het licht van Gods aanwezigheid zelf, leren we koninklijk te leven, leren we vrij te leven. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. We mogen zien op Christus. Die we zo tegenkomen in deze geschiedenis. En die profeet. En dan is het vol humor. Want de Bijbel mag je ook open doen om eens te leren lachen. Om het leven en om je vijanden. Om alvast bij voorbaat wat mee te lachen met God. Dat hij het echt gaat winnen. Dat hij sinds Pasen eigenlijk niet meer verliezen kan. Ik zeg dat niet om daarmee de duivel en zijn aanhang te onderschatten. Hij is een verbazend knap en slim stratege. En hij gebruikt alle soorten wapens als straatvechters en heelkundig. Maar hij die met ons is, is meer dan hij die tegen ons is. En in dat geloof moeten we leren wandelen als zijn kinderen. En het leger van Aram, ja, dat stond daar en dat was een realiteit. Maar Elisa mocht de leiding nemen in Gods kracht. En zo werden dingen omgebogen. Ik proef daar iets in van God doet dingen meewerkend ten goede. En dat moet zo. Er zit een moeten in. Als Paulus erover schrijft in de Romeinenbrief. De dingen moeten meewerken ten goede. Daar zit iets in van het gebeurt niet vanzelf. En God moet ervoor vechten, maar God vecht er ook voor. Die gaat het kwaad te lijf wat gebeurt in ons leven. Wat nog steeds gebeurt, ook na Pasen. Daarom komt Paulus zeggen, ik vermag alle dingen door Jezus Christus die mij kracht geeft. Dan zien we ook in hem dat koninklijke, dat vrije. Dat brengen we bij het laatste. Priesterlijke. Ik heb het toch een beetje als kapstokje gebruikt. Om zo de geschiedenis te verkennen en te kunnen onthouden. Profetisch, het koninklijk en het priesterlijke. Met het laatste wil ik eindigen. Het priesterlijke. Dat Elisha geen kwaad met kwaad vergeldt, maar het kwade door het goede overwint. Door vuur gekolen op het hoofd van vijanden te stapelen. En daarin iets te laten zien van de geweldige kracht van Gods vergeving. Datzelfde verrassende vindt hij ook zo terug in de bergreden die Jezus heeft gehouden. Hoe kun je het kwaad overwinnen? Door verrassende stappen te zetten, door niet te leven vanuit de gedachte, ik word geslagen, dan sla ik terug. Nee, dan keer ik de ander nog een andere wang toe. Dat soort dingen. Door profetische helderheid heeft hij overwonnen. En koninklijk heeft hij in die geschiedenis geopereerd. En nu zien we dat priesterlijke dat hij als het daar opspreekt en het voor de vijand opneemt. Als de koning zegt van nou, nu hebben we de arm zo mooi te pakken, laten we gelijk korte metten met ze maken. Nee, dat laat hij niet toe dat het goddelijke spel met de lach in lafhartig bloedvergieten eindigt. En hij zegt het ook zo nadrukkelijk, hè. Dood hen niet. Hebt u ze soms met uw wapens gevangen genomen? In de overwinning mag het spel als het ware nog worden voortgezet. En krijgt het lachen nog een andere inhoud. Niet het lachen om de vijand, maar het lachen met de vijand. om zo te zeggen. Wat zullen die mensen dat vreemd beleefd hebben? Wordt er een tafel voor je geserveerd? Dat het kort ervoor nog plannen had om steden met de grond gelijk te maken. Dan zit je dan als soldaat. Je kunt toch niet meer uit de voeten. Dit past toch niet binnen onze denkkaders. En ja, die arme stumpers hebben in volle bepakking 4 uur lang achter Elisa aangeschouwd. Op een hete ochtend die overgaat in de middag dan al. Dan heb je hartstikke dorst in Israël. Dat kan ik u verzekeren. Dan heb je hartstikke koppijn als je niet tijdig hebt gedronken. Dat weet ik uit ervaring. Onze heer de gids ook had gezegd van neem tijdig wat te drinken. En zij mogen aan tafel zitten. Even een doorkijken in wat God doet in zijn koninkrijk. Dat hij van de vijanden vrienden kan maken. En getuigen. En dat je helemaal van je stuk wordt gebracht en denkt van, wat is dit nu? Ik vind het zo mooi dat ook wel eens meemaken op de Alpha-cursus. Mensen een bepaald beeld hebben van de kerk. En dan nodigen wij ze gastvrij uit. Nou, kom maar met je vragen. Wij zorgen voor een goede maaltijd. En dat eigenlijk hetzelfde gebeurt. Dat mensen van hun stuk worden gebracht. En dat mensen te horen krijgen, zoals wij dat zelf ook eerst hebben moeten horen, God maakt ons van vijanden tot zijn vrienden. Elisha heeft door die maaltijd zijn vijanden veranderd in zijn beste advocaten. Maar niet alleen maar zijn persoonlijke advocaten, maar je leest dan dat ze na die tijd een tijd lang Israël met rust laten. Terwijl als ze Bijltjesdag hadden gehouden, dan was daar een roep om vraag gekomen in Aram. Dan had je binnen de kortste tijden weer een nieuw leger gehad, dat kwam vechten. Maar nu hadden ze gezien met die profeet, moet je rekening houden. En je begint niets tegen die profeet en dat volk, want ze hebben een geheim wapen. Ze hebben God. Hoe overwinnen wij onze vijanden? Met welke wapens strijden we? Met dat van de koning van Israël of dat van Elisha? Het wapen van het gebed. Waardoor je nuchter in de wereld kunt staan. En weet, hij die met ons is meer dan hij die tegen ons is. Amen.